Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En die zei, ja, ik heb echt verschrikkelijk nieuws. Hij is overleden. Ik zei, nou, hey, hoe kan dat? Ja, hij is dus neergeschoten in een parkje. En ja, daar heeft hij nog strompelend een deur proberen te bereiken. Dan is hij dus echt in een voortuin bij iemand uiteindelijk om het leven gekomen. Door een 16-jarige jongen heeft hem neergeschoten.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over zaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
En eerst even snel de huisregels. In deze podcast praten we over definitieve zaken en vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei bemoeienis mee hebt gehad.
En ook weer vandaag, met een heel bijzonder verhaal, is het weer gelukt, Wouter.
Onze gast van vandaag, dat is Marije Jeltes. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent gespecialiseerd eigenlijk in jeugdstrafrecht, hè? Zeg dat goed?
Ja.
En waarom?
Die wens om daar in te stappen begon al vrij vroeg. Ik denk toen ik 12 was. Toen dacht ik al, ik wil kinderrechter worden. Vraag me niet waarom, want ik kom helemaal niet uit een milieu zeg maar waar dat gewoon was. Maar ik dacht, ik wil het verschil maken in het leven van jongeren. En ben eigenlijk daarom dus ook rechten gaan studeren. En ik ben heel aan het op weg eigenlijk. Maar ik ben dus geen advocaat meer.
Nee, want ik ging natuurlijk uitgebreid googlen. Jij bent een van de oprichters van JSTW Advocaten in Amsterdam.
Ja, klopt. Ja.
En J is van jou, maar ja. Je hoort er niet bij mij.
Nee, ik ben 3,5 jaar geleden gestopt. Ja. En dat kwam eigenlijk omdat het heel hard werk is in de sociale advocatuur. Dat weet iedereen, denk ik inmiddels wel. Ja. Jeugd is specifiek lastig, omdat het allemaal pro deo is. Dus als je daarin specialiseert, kan je eigenlijk niet aan ouders vragen van nou, ga maar betalen, want dat is de doelgroep gewoon niet.
Nee.
Dus dan moet je heel veel omzet draaien, dus heel veel zaken doen. Nou, dat lukte op zich nog wel, maar ik had ook een jong gezin. Tenminste, een gezin met 3 jonge kinderen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ben ik verhoorbijstand aan het verlenen. En wat ik daarmee verdien moet naar de oppas. Ja. Of dat soort dingen. Dat ik dacht, het weegt het niet meer tegen op de inspanning die je moet leveren tegen de verdiensten.
Je was aan het werken om te leven eigenlijk.
Ja. En hoewel ik het fantastisch vond en daar altijd paraat stond als er iemand belde met een voorkeursmelding of wat dan ook. Op een gegeven moment was de privéwerkbalans eigenlijk zoek.
Ja, en daarvan is het misschien wel van belang. Ik weet of je dat. Je hebt ook wel gewoon. Je hebt nog meerderjarigen gedaan, toch?
Ja, ook wel.
Want
ja.
Ik heb altijd het idee dat die jeugdstrafpraktijk is ook heel intensief, omdat je met zoveel familie ook te maken hebt, toch?
Ja, je hebt natuurlijk niet alleen met de jongeren te maken, maar ook heel veel met ouders. Vaak is er een gezinsvoogd betrokken of een jeugdrecasseerder. Overleg met de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn zoveel autoriteiten die zich met jongeren bezighouden. Dat je dus ook met leraren, weet je, als je dan een schorsingsverzoek wilde doen, nou dan moet je vragen van hoe gaat het op school? Dus je bent zoveel mensen aan het bevragen op een gegeven moment dat je een soort ook een sociaal werker grotendeels bent. Ja. Maar dat kost gewoon veel meer tijd dan een doorsnee. Veel pleger, om het zo maar te zeggen.
Veel bewegende delen.
Ja.
Je bent nog steeds rechterplaatsvervanger in Rotterdam en Amsterdam.
Ja.
En tegenwoordig werk je bij HALT.
Ja.
En wat is HALT voor degene die het niet weet? Ja, ik weet het uit eigen waarneming, maar ik heb als tiener wel eens.
Dan gaan we een thema-uitzending aan wijden.
Goed, ik heb wel eens een alternatief strafje gehad als tiener.
Daar kun jij zo'n dossier ook op.
Wat doet HALT?
HALT staat voor Het Alternatief en het is ontstaan in Rotterdam. En dat biedt eigenlijk een alternatief voor strafvervolging. Dus je blijft uit het strafrechtelijk circuit. En het grootste voordeel daarvan is dat je ook geen justitiële documentatie, dus geen strafblad krijgt. Maar wel dus een pedagogische reactie op strafbaar gedrag. En dat, ja, dat zorgt ervoor dat jongeren dus buiten het strafrecht blijven. Dus het is echt fantastisch.
Ja, dat vonden mijn ouders ook toen, weet ik nog.
Kan ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen.
Chris, ja. Even een andere vraag. Heb jij wel eens meegemaakt dat een cliënt van je werd doodgeschoten?
Ja, zeker. Kijk, het bekendste voorbeeld is... Alhoewel, kijk, het was formeel wel mijn cliënt, maar eigenlijk de cliënt van mijn kantoorgenoot Nico Meijering, is Ali Agun. Ten tijde van passage hoger beroep. Wij stonden hem samen bij. En hij was vrijgesproken door de rechtbank en was ook niet in Nederland. En was ook niet ter zitting aanwezig in hoger beroep. En toen werd in september 2014 werd de tweede kroongetuige gepresenteerd, Ros. Waardoor zijn procespositie ook heel anders werd in die zaak en we vol aan de bak moesten. En ik weet nog wel dat wij in het nieuwe jaar, begin 2015, zouden we eigenlijk naar hem toe gaan om de zaak te bespreken.
Want hoe is dat als zoiets gebeurt? Hoe?
Nou, kijk, voor mij was het in die zin anders, want ik kende hem eigenlijk niet persoonlijk. Ja. Nico natuurlijk wel. Hè, die was natuurlijk heel lang met hem door een proces heen gegaan. En ik weet nog wel dat Nico mij belde. En dat was volgens mij op de dag 24 december, dus dat was de dag van kerstavond. En die zei, nou, ik hoor nu een bericht, Ali Agun is doodgeschoten. En dat was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het klopte. Ja, dat is in die zin voor hem, ik weet wel dat het voor hem verbijsterend was, los van zijn persoonlijke band die hij natuurlijk met iemand opbouwt tijdens een proces. Maar ook omdat, ja, een proces waar je middenin zit, opeens
ja.
Hè, ophoudt, definitief ophoudt. Dus dat was bijzonder. Maar ik heb zelf zeg maar, nooit gehad een cliënt waar ik zelf heel lang mee omgegaan ben. Of waar ik een zaak mee heb gedaan. Dat hij doodgeschoten is. Maar het komt op kantoor regelmatig voor. Bedoel, zeker van Benedict Fiek en van Nico Meijering zijn ja, goed, ja, vele cliënten doodgeschoten.
Ja.
En dat is elke keer toch alweer schok. En natuurlijk met de ene cliënt hebben ze een andere relatie dan met de andere cliënt. En zien ze, of hebben ze recent nog gezien. En de andere hebben ze al jaren niet gezien. Dus ja, het is een. Maar het blijft natuurlijk bijzonder. Ja,
ja, want de reden dat ik het ook vraag is het verhaal eigenlijk van vandaag. En dat gaat over een 22-jarige cliënt van jou, Marije. In 2011 werd hij in een parkje in Purmerend in zijn buik geschoten. Daaraan overleed hij later, moet ik zeggen.
Ja.
Dat bleek ook een vergissing te zijn. En ik heb even op internet teruggezocht naar deze zaak. 11 september 2011 wordt er een stille tocht voor hem gehouden in Purmerend. En dat is eigenlijk alles wat ik erover terug kan vinden. Maar voor jou, toen wij elkaar spraken in de voorbereiding van deze show, zei je, ik wil het heel graag hierover hebben.
Ja.
Want dit is een speciale zaak. Deze klant was speciaal voor jou.
Ja, je hebt van die momenten. Ik weet nog precies waar ik was toen ik de Twin Towers werden ingevlogen. Pim Fortuyn werd doodgeschoten en Theo van Gogh. Weet je, dat soort landmarks. Dat was het bericht dat ik van zijn vader kreeg dat die werd doodgeschoten. En dan is het geen bekend iemand. En het is geen incident van wereldformaat. Maar voor mij... was dat echt een hele grote schok. En ik vond het echt heel erg verdrietig. Omdat zijn leven zo tragisch eigenlijk was. En zeker het laatste jaar had hij heel hard zijn best gedaan om zijn hoofd boven water te houden. En dan lukt dat. En dan ga je door zo'n incident, door eigenlijk een vergissing, ja, overlijd je dan. En
ja, want hoe heb jij hem leren kennen?
Nou, ik heb hem in het kader van de pijnmaatregel, dus de plaatsing voor, in een inrichting voor jeugdigen. Dus dat is de jeugd-TBS. Mark-Jan Bouwman had dat ook al goed uitgelegd.
In een eerdere aflevering.
Ja, in een eerdere aflevering. Dat is, dus dat is geen straf, maar maatregel, een behandelmaatregel. Daar kreeg ik hem halverwege het traject. Dus ik had niet de strafzaak zelf gedaan, die had een advocaat in Noord-Holland gedaan. Daar heeft hij een pijnmaatregel opgelegd gekregen voor een ernstig geweldsincident. En hij zat toen al 4 jaar in de pij toen hij mij belde. Want ik stond zijn neef bij die in dezelfde instelling zat.
Ja.
En die was dus blijkbaar tevreden met wat ik voor hem deed. En nou, dat ging gewoon in inrichting natuurlijk.
Zo
gaat dat. Ze zijn neven, dus je ziet elkaar in die inrichting. En die zei, nou, je moet Marije hebben. Dus ik zei, nou, dan kom ik naar je toe.
Want even voor de duidelijkheid misschien. Hè, het is net zo met een TBS-maatregel, toch? Ik kijk een beetje vraag naar Marije. Ja? Want ik ben geen expert bij pijnmaatregelen. Maar die moet elke jaar of elke twee jaar. Verlengd worden. In dat verband werd je aangezocht om te kijken of je daar iets in kon betekenen.
Ja, en op dat moment kwam er niet echt een verlenging aan. Maar hij was gewoon niet tevreden met de betrokkenheid van zijn advocaat. Dus ik heb hem gewoon opgezocht en het verhaal gehoord. En gevraagd hoe het traject tot nu toe liep.
Want hoe oud was hij toen?
Toen was hij, moet ik even denken, dat was toen was hij 20. Ja. 20. Ja. Ja.
Jong.
Jong, ja. En hij had op zijn 17 dus de pij gekregen. Dus dat is op, ja, dat vrij is laat.
Best, maar dat is ook best stevig als je dan die pijnmaatregelen, hoe lang zijn die eigenlijk?
Nou, toen, dat is een beetje lastig, want hij is voor 1 juli 2011 afgestraft. En toen zat de pij anders in elkaar dan nu. Toen kon je 6 jaar pij krijgen. De eerste blok was 2 jaar. Dat krijg je dan sowieso, is nooit korter. En dan kan het telkens met maximaal 2 jaar verlengd worden. Dus ook met 18 maanden, ook met 1 jaar. Dat maakt niet zoveel uit, maar maximaal 2 jaar. En daar duurde dus 6 jaar. En dan was je klaar. En na 1 juli 2011 is het dus veranderd in 3 jaar pij opleggen. Met telkens maximaal 2 jaar verlengen. En dan doe je dus 7 jaar daarover. Ja. Ja.
En wat voor jongen trof jij aan toen je hem voor het eerst... wat voor iemand was het?
Nou, een hele bijzondere jongen. Want hij belde mij ook omdat hij was overgeplaatst. Omdat hij heel heftig personeel in de instelling waar hij zat, de jeugdinrichting, had gegijzeld. Dus hij had een strafoverplaatsing gekregen.
Maar hoor je dat? Gebeurt dat vaker?
Nou, de gijzelingen aan zich gebeuren wel eens vaker. Maar dat zou je bij DI moeten navragen. Ja. Maar ik heb er wel kennis van, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En uiteindelijk is hij voor bedreiging ook uiteindelijk veroordeeld voor dat feit. Maar goed, dat liep dus helemaal uit de hand. En hij heeft zich toen ingesloten in een ruimte met een medewerker en alles gebarricadeerd. En toen moest er uiteindelijk het bijstandsteam erin. En...
Het bijstandsteam, ja. Chris. Ja, dat is.
Ja, jongens, kijk, als je kijkt, hè, als het museumplein moet worden schoongeveegd, hè, dan komt daar de ME om het museumplein schoon te vegen. Als er iemand in een cel of uit een cel moet worden gehaald of in een cel moet worden geduwd. En dat gaat niet op een normale manier. Dan komen eigenlijk een soort ME-achtige types. Dat is het bijstandteam.
Dat zijn toch gewoon bewaarders die dat doen?
Nee, dat zijn misschien wel bewaarders, maar die hebben wel een extra opleiding gehad tot het bijstandsteam. En die komen met schilden en helmen en kniebeschermers en elleboogbeschermers. En met skibrillen op komen ze naar je toe. En die dwingen jou wel de cel in of de cel uit.
Dat gaat
in ieder geval
niet zachtzinnig, hoor ik al.
Nee, en het is ook echt een noodmaatregel. Zeker als je dat bij minderjarigen toepast natuurlijk. Maar dus hij was overgeplaatst naar een instelling in het oosten. Het gek is, alle drie de instellingen waar hij in die korte tijd heeft gezeten toen ik hem kende, dus 2,5 jaar, heeft dus al op 3 plekken gezeten. Dus hij ging van de ene in Noord-Holland naar die in het oosten. En daar belde hij mij dus vandaan. En daar heb ik hem ook bezocht. En dat was een individueel trajectafdeling. En dat is zo dat er heel weinig jongens op die groep zitten. En dat ze allemaal 1-op-1 begeleiding hebben. Dus dat zijn ook jongens die groepsongeschikt zijn.
Maar zijn dat dan de zwaardere gevallen, moet ik dan zeggen? Wat was zijn achterliggende? Had hij achterliggende problematiek? Zo klinkt het natuurlijk wel, ik bedoel.
Hij had achterliggende problematiek. Problemen met zijn impulsbeheersing, laat ik het zo zeggen. En er was ook een hechtingstoornis en bedreigde persoonlijkheidsstoornis.
Misschien is dat wel... Okay, maar nu het grappige is dat er dan nu niet op het belletje...
Nee, ja, sorry. Ja,
niet door jou, maar ik heb het zelf ook vaak. Dat ik zo'n rapport lees en denk, wat is nou eigenlijk een hechtingstoornis?
Nou, dat betekent dat er in je vroege jeugd iets niet goed is gegaan in relaties met mensen om je heen. En normaal hecht je als vanaf het moment dat je een baby in de ogen kijkt als ouder, dan begint de hechting al.
Ja.
Die herkent jou, je ziet maar als baby maar 20 centimeter of zo, maar je ziet... dat zijn mensen die liefst voor mij zijn en voor mij zorgen. Nou, als dat allemaal goed gaat, die hechting, dus dat je ook als ouder laat zien van als een kind pijn heeft, dan troost ik hem. Ik beloon hem als het goed gaat. Kinderen niet slaat. Nou, dat soort dingen. Dan heb je een goed verlopen hechting. En dan weet je ook, dan kan je vertrouwen op mensen ook. Hoe mensen reageren op jou. En als dat dus verstoord raakt, dan... Ja, dan krijgen jongeren vaak problemen met autoriteit. Want die gaan zich juist heel erg afzetten dan tegen volwassenen. Ja. Want die staan voor iets slechts.
Ja.
Of voor niet betrouwbaar.
Ja.
Dus als daar in het begin iets mis is gegaan. Bijvoorbeeld dat je in een gezin opgroeit waar er geen die relatie niet goed is. Of dat je in de steek wordt gelaten. Of je moet het allemaal maar zelf uitzoeken. Ja, dan ga je heel erg voor jezelf... zorgen.
Ja.
Wat ook niet goed is. En dan kan je ook heel zelfbepalend worden.
Ja.
En niet goed tegen autoriteit.
Nee.
En bij hem was daar wel wat misgegaan in zijn vroege jeugd. En hij had dus erg moeite met autoriteit accepteren ook. Hè? Dat nee is. Dat hoort ook bij opvoeden.
Ja.
En ook natuurlijk je normen en waarden goed bijbrengen. Nou, Daar was wel wat misgegaan, zeg maar. En zeker die impulscontrole heeft hem dus de hele pij in de problemen gebracht. Want anders kom je ook niet tot een gijzeling bijvoorbeeld.
Ja, nee. want dat leidde dan tot...
Ja, van dat acting-out gedrag. Ja. Van dat hij eigenlijk niet heel goed met zichzelf raad wist. En ook als je op een gegeven moment boos wordt. En mensen die zich normaal ontwikkelen, die gaan dat gesprek dan aan. Maar hij kon dat gewoon niet op een goede manier doen. En dat deed hij dan dus door heel boos te worden. Ja. En zo heb ik hem ook heel vaak aan de telefoon gehad. Helemaal over de
rol. Maar hoe belde hij dan? Wat gewoon briesend en schreeuwend en team?
Ja, met heel hoog in zijn adem, zeg maar. En dan helemaal... Ja, maar je moet je horen dit en dit en dat en dat. En ik trek het niet meer en ik maak er een einde aan. En ik ga iemand op zijn bek slaan.
En wat deed dat dan met jou? Is dat voor jou... Ik bedoel, want jij had natuurlijk wel vaker met dit bijltje gehad. Met dit met jongeren die hoog in een emotie... Is dat dan voor jou dat je dan denkt, oh, dan klappen alle seinen op rood? Of heb jij zoiets van, dit heb ik al eens eerder gehoord? En...
Nou, ik moet zeggen dat hij wel heel bijzonder was, omdat hij dus heel erg emotioneel was. Ik heb niet heel vaak van die jongens. Jongens zijn vaak wat mat aan de telefoon. Hè. We hebben een bepaald doel met dat gesprek. En als dat doel we bereikt, dan is het gesprek ook klaar. Ja. Jongens zijn over het algemeen niet hele goede praters.
Nee. Hebben wij geen last van, hè, Wouter?
Nee,
jij vooral.
Nee. Hij was dus moeilijk te controleren. Dus hij was echt wel, wat voor mij betreft, best wel een uitzondering.
Ja.
En, maar het fijne was dat hij dus wel heel erg het contact met mij zocht. Dus telkens belde hij als er iets was. En soms was dat ook echt 2 keer in de week of 3 keer in de week. Of soms wel eens 2 keer per dag. Maar,
ja, maar dat hoor ik nou wel meer van advocaten. Dat je hebt mensen die regelmatig bellen.
Ja.
Dan heb je mensen die bellen zeer regelmatig. En dan heb je ook mensen die bellen zo ongeveer... Elke dag.
Ja, dat is. Goed, het hangt er een beetje vanaf, hè, in welk stadium van een strafzaak iemand zit. Hè. Soms gebeurt er ook elke dag wat, dan is het allemaal niet zo erg. Maar er zijn ook mensen die gewoon zo onrustig zitten en gewoon niet rustig kunnen zitten en gewoon kunnen vertrouwen en kunnen afwachten, die elke dag bellen. En dat is op zich ook geen ramp. Zeker bij mij niet, want ik zeg op een gegeven moment gewoon van ja, dit heeft gewoon geen zin. Maar dat is natuurlijk anders op het moment dat je voortdurend natuurlijk geconfronteerd wordt met een jongen, 22 jaar, in hevige emoties, met problematiek. Ja, weet je, dat is een ander verhaal dan een neuroot, een volwassen neuroot, die gewoon in een drugszaak zit.
Ja,
ja die kap je makkelijker af dan zo'n jongen, denk ik ook maar zo.
Ja, en hij was inderdaad, toen ik hem leerde kennen, dus nog maar 20. En het punt was ook, hij zat dus in die individuele trajectenafdeling in het oosten van het land, ver van zijn familie, want die wonen allemaal in Amsterdam in de omgeving. Dus hij kreeg heel weinig bezoek. En je zit er alleen dus. Hij zat er in eerste instantie met 2 andere jongens.
Op 1 afdeling.
Op 1 afdeling, dus met z'n 3. En dan heb je dus 1-op-1 contact met 1 of 2 begeleiders. Dat is het dan. Dus toen ik hem ook ging opzoeken, mocht ik gelukkig op zijn afdelingen ontmoeten. Niet in een zaaltje. Die andere 2 jongens waren toen even weg. En daar kwam ik gewoon op zijn afdeling met een voetbaltafel en een zitje en een keukentje en zo. En ik zal het ook nooit meer vergeten. We hadden contact gemaakt en gewoon gepraat. En hij vroeg of ik iets wilde drinken. En op de achtergrond in zo'n glazen hokje zat een medewerker. En die liet ons een beetje met rust. Toen ging hij voor me rappen.
Ach.
En ik vond dat zo aandoenlijk. Ik wist eerst niet wat ik ermee...
Bij het
eerste contact.
Jeetje.
Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Wat een bijzondere jongen. En want ik weet ook ik weet ook precies waar we stonden. We stonden bij een tafel. En hij zei, ik rap. Ik zei, wat leuk. Waarover? En toen zei hij, kan je wel iets laten horen? En toen ging hij dus gewoon ter plekke rappen over het leven in gevangenissen, leven op straat. Waar jongens die met de criminaliteit komen over rappen. En sommige jongens die ook niet met de criminaliteit, maar dat verheerlijken. Maar hij putte helemaal uit zijn eigen ervaring. En ik vond het echt, ik was echt helemaal flabbergasted. Ik vond het echt prachtig.
Op het moment dat jij daar zo die afdeling oploopt, dan heb jij, neem ik aan, ook alle dossiers gelezen. Dan weet jij al van deze jongen, als die het op zijn heupen krijgt, dan is hij in staat om een gijzeling uit te voeren.
Ja.
Ben jij dan beducht als je zo'n heb je dan je dekking hoog, om het zo maar eens te zeggen? Want ik bedoel, zo'n verhaal van zo'n rap is best ontwapenend ook ergens.
Ja, dat was hij ook.
Ja, ja.
Ja, dus het beeld, ik snapte, gelukkig had ik dus ook bezit over de persoonlijkheidsrapportage. Want bij de strafzaak had hij natuurlijk een pij opgelegd gekregen. Mm-hmm. Dus er was een psychiater en een psycholoog waren daar aan te pas gekomen. En ook bij de verlengingszitting die er intussen waren geweest, in die 3 jaar, wordt natuurlijk altijd gekeken hoe is het met zijn recidieverisico en met zijn problematiek. Dus ik was op de hoogte. Maar misschien ben ik daar ook gewoon heel naïef in. Ik heb mij in die 13 jaar dat ik advocaat was nooit bedreigd gevoeld. Ben ook nooit zo in een gesprek gestapt van nou kan er iets gebeuren. Misschien naïef, maar ik ben gelukkig ook nog nooit bedrogen in dat gevoel. Dus nee, ik ging er helemaal niet naartoe van oh nou ik ben blij dat er iemand achter het glas zit. Nee, ik ging gewoon voor het gesprek met hem.
Mag ik iets vragen? Hè? Want ik kan me zo voorstellen, je gaat de eerste keer daar naartoe. Je hebt die rapportages gelezen. Dan heb je eigenlijk denk ik twee dingen voor jezelf. En misschien vul ik het te veel voor je in. Dat je één, je moet natuurlijk zijn vertrouwen winnen. Mm-hmm. Daar wil ik een vraag over zijn. En twee, zeg maar, wat is de stand van zaken hè, qua behandelplan? En wat kan ik doen om dit hè, voor hem beter te maken?
Ja.
Hoe heb jij zijn vertrouwen gewonnen? Want dat was juist het probleem natuurlijk bij deze jongen ook.
Nou, ik denk dat het verschil maakte dat hij mij had opgezocht als advocaat. Ja. Hè, omdat hij van zijn neef al informatie had gehoord. Ik denk dat hij daar al wat, dat hij dat opzocht. Dat er iemand aandacht aan je besteedt. En dat wist hij van zijn neef, dat ik dat doe als advocaat.
Wel, ja.
En het vertrouwen winnen. Ja, ik kan alleen maar mezelf zijn. En blijkbaar vond hij dat vertrouwend genoeg dat hij zich vrij voelde om zich zo te uiten naar mij. Ja, ik kan het ook niet uitleggen.
Nee, maar je hebt daar niet speciale dingen voor. We hebben bijvoorbeeld met Job Knoest er wel eens over gehad. Het ging over psychotische mensen, natuurlijk wel over weer een ander verhaal.
Ja.
Nee, die legde wel uit hoe hij daarmee omgaat om toch met iemand contact te kunnen maken.
Ja.
Maar je hebt daar niet speciale dingen voor. Het hangt natuurlijk wel heel erg van de persoon af natuurlijk.
Ja, en ik denk altijd zo, je kan best maar jezelf zijn. Want ja, de jongens spreken daar toch wel door. Hij was natuurlijk ook al behoorlijk lang in het circuit. Dus ik denk dat hij ook wel voelt of mensen het vragen om het vragen. Of omdat ze echt geïnteresseerd zijn. Dus het feit dat ik gewoon open erin ging. Goh, wat doe je hier en hoe gaat het? En niet over de zaak beginnen, maar over hoe heb je het hier nou eigenlijk? En hoe...
Gewoon normaal met hem praten.
Ja, normaal met een jongen van 20 praten. Ja, ik was zelf natuurlijk ook 12 jaar jonger dan ik nu ben. Dus ik was begin 30. Dus dat leeftijdsgat was niet echt enorm of zo. Nee. Ja.
Wat ik wel, zeg maar, hij zat dus met zijn neef in dezelfde inrichting.
Ja, op een andere afdeling wel.
Dat is toch ook wel...
Ja, vind je dat vreemd?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Maar in welke zin dan?
Nou ja, twee neven in een jeugd-TBS.
Ja, qua toeval bedoel je? Of gewoon dat ze bij elkaar
Of toeval? Dan denk ik gewoon, wat is er aan de hand in die familie?
Oh, ja, op die manier. Zo bedoel ik.
Dat ze beperkte...
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik dacht meer bedoel dat je misschien bedoelde van dat ze qua plaatsing bij elkaar zaten. Nee.
Oh, ja, nou ja, dat misschien is dat wel prettig of zo.
Ja, ik weet het ook niet. Nee,
toeval. Het was
geen toeval. Omdat we hadden toen nog in Amsterdam Jok en daarna het Amsterbaak. Ik weet niet of het toen al Amsterbaak heet. Maar dat is de jeugdgevangenis die in Amsterdam niet meer zit. En dan had je eigenlijk, Doggershoek was dat, in Den Helder. Mm-hmm. Dus dat was de dichtstbijzijnde inrichting, denk ik, na Amsterdam. Dus daarom zijn ze daar geplaatst. Over zijn familie kan ik niet al te veel zeggen, laat ik dat zo zeggen.
Nee, okay.
Maar het is natuurlijk heel vervelend als je twee kinderen in één familie... die een hele lange maatregel hebben, ja. Dat is natuurlijk wel verdrietig.
En op welk punt stond hij eigenlijk in zijn behandelplan? Hè? Want er is altijd een behandelplan. Hoe liep dat? Was hij helemaal vastgelopen?
Nou, het punt was dat, dat het dus allemaal wel moeizaam ging. En zeker dat het nieuwe strafbare feit. Dwarsboom natuurlijk gelijk alles. Hè? Verlof wordt dan ingetrokken.
Die gijzeling doe je
dan. Die gijzeling, ja. Dus dan gaan ze natuurlijk kijken van... waar hoor jij thuis? En daarom was hij ook overgeplaatst. Eerst als straf volgens mij, maar daarna definitief naar die afdeling. Die individueel trajectafdeling, omdat hij gewoon groepsongeschikt was.
Ook dus dan zit je helemaal in je uppie op een afdeling?
Nou, meestal zitten er wat meer jongens bij. Toen was dat nog een vrij bijzondere afdeling. Inmiddels zitten er twee in Den Heijakker, dus een jeugdinrichting in Breda. Ja. En eentje in Lelystad. Die zitten bijna continu vol, die bijzondere afdelingen. Maar toen was dat... Toen hij er zat, zaten er maar drie jongens. En dat is, zit dus de hele tijd met één of twee begeleiders. En af en toe zie je die andere jongens. Want daar moet je eigenlijk zo min mogelijk mee omgaan. Want je bent dus niet groepsgeschikt. Dus die levens gaan helemaal langs elkaar heen. Dus je zit eigenlijk de hele tijd met volwassenen. Ja.
Ik zal het even voor je invullen. Het klinkt behoorlijk beklemmend ook ergens.
Ja, in die afdelingen. Je kan er heel veel van vinden. En sommige jongens hebben dat ook echt nodig. Die één op één aandacht. Maar in zijn geval... Ja, hij zat gewoon echt heel vaak echt alleen.
Ja, maar die één op één aandacht is op zich prima. Maar het is de isolatie van eigenlijk de rest van de omgeving.
Ja.
En wat kon je voor hem betekenen als advocaat? Kon je iets voor hem betekenen? Wat heb je voor hem betekend?
Nou, ik denk, ik heb als een soort... zeker als hij helemaal over zijn rooien belde. En hij belde ook heel vaak terecht. Hè, dan was hij in afzondering geplaatst. Wat natuurlijk ook kan in een gevangenis. Als je je niet goed gedraagt. Dat je dan echt echt van de groep gaat en dat je helemaal niks meer mag, zelfs binnen de ITA dus, die individuele afdeling. Dat die zei, nou, er is nu wat aan de hand en er klopt helemaal niks, want ik ben een afzondering geplaatst. En dan diende ik een schorsingsverzoek in bij de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Want dit kan niet, want er zit geen goede reden om hem af te zonderen. Een klacht in bij de maandcommissaris, dat is de commissie van toezicht van die inrichting. En dan kregen we ook echt wel gelijk. Dus hij had ook op een heleboel punten had hij gelijk over zijn behandeling daarbinnen. En los daarvan probeerde ik hem de hele tijd te stimuleren. Zeker als je helemaal boos was van ik ga dit doen, ik ga dit niet meer doen. Hè, dat hij de kont tegen de krib gooide. Alsjeblieft, denk aan de lange termijn. Over 2 maanden komt de verlengingszitting. Als je nu uit je plaat gaat, is dat heel onhandig. Want dan wordt het zeker verlengen. Dus ik ben de hele tijd als ik hem ook aan het beetje modereren, zeg maar. Van doe alsjeblieft rustig en denk aan je toekomst. En ik snap dat je het allemaal niet trekt. En je krijgt vast wel weer gelijk ook bij de commissie van toezicht. Ja. Maar hou vol.
Dus... En dat klinkt als een enorme bak werk eigenlijk.
Ja, dat is het ook. Ja,
maar dit is 1 cliënt.
Ja, dat is klaar misschien ook waarom ik uiteindelijk ben gestopt. Ja. Als je bij meer van dit soort cliënten hebt, ja, dan...
En die had je, neem ik aan.
Ja, ja, want ik op een gegeven moment... Ja, hadden veel pijers wel door dat...
Ja, maar jongens, dit gaat natuurlijk wel verder dan zeg maar. Hè? Ja. Kijk, advocaten staan zich natuurlijk graag al voor dat ze een dossier technisch juridisch kunnen behandelen met een zekere afstandelijkheid. En dat kan jij natuurlijk ook in jeugdzaken wel. Maar ja, als je te maken hebt met zo'n jonge jongen die zo in de rat zit en in de vastgelopen is, dan is dat natuurlijk ook als mens, weet je, natuurlijk moeilijk om daar altijd maar afstand van te houden. Dat is niet erg, want dat... Geeft ook passie, denk ik, aan je werk. Maar ja, als je dat te veel doet, dan gaat het op een gegeven moment jezelf overlopen.
Precies, ik moest ook af en toe, als hij belde, zei ik tegen de secretaresse ook, nou, als hij vandaag belt, weet je wel, probeer het maar als ik er ben. Maar als ik er niet ben, weet je, bel ik hem ergens deze week wel. Je moet natuurlijk wel een beetje...
Maar hij had niet jouw 06-nummer bijvoorbeeld?
Nee.
Ah, nee, okay. Dus hij belde naar kantoor.
Op dat moment gaf ik niet zo snel mijn 06-nummers aan jongens. Wel aan ouders natuurlijk, maar dat heb ik later wel wat meer gedaan. Maar toen was ik nog wel terughoudend in. Dat deed hij niet. Dit hebben ook advocaten. Als je TBS-advocaten spreekt, die hebben ook ditzelfde soort betrokkenheid. Want de strafzaak is voorbij, maar die behandelmaatregel duurt natuurlijk ontzettend lang. Vraag maar aan de ankers, hè, die stonden ook heel veel TBS'ers bij. Ja. Er gaat gewoon heel veel tijd in zitten als je dat goed wil doen. En er zijn ook advocaten die zeggen, nou, hou mij maar bij die klachtenprocedure. Daar krijg ik ook nog een toevoeging voor. En als die verlenging eraan komt, dan bemoei ik me ook nog prima. Ook prima, dat is helemaal je eigen taakopvatting. Maar ik bij hem haal dus vanaf dag 1 mijn hart gestolen, laat ik het zo zeggen. Ja, en dan doe je dat stapje extra. Denk ook niet bij iedereen, maar ja, bij hem blijkbaar wel. En dat komt ook omdat hij helemaal alleen was. Dus hij had geen... zijn vader was even helemaal van de radar. En zijn moeder was heel betrokken. Die belde ook als hij even mij niet belde. Van, heeft hij jou gebeld? Want het gaat niet goed met hem. En dan belde ik hem en dan was dat ook zo. Dus zijn moeder was ook had een soort signaalfunctie. Die was heel betrokken.
Maar toch alleen, zeg je?
Hij was verder dus heel alleen. Omdat hij uiteindelijk ook naar het andere land werd over. Andere kant van het land werd overgeplaatst. Nou, als je ouders hebt die niet heel veel te maken hebben, is zo'n reis heel kostbaar met de trein.
Hoor jij dat ook wel eens in je praktijk?
Dan? Nou, ik heb dat natuurlijk minder in mijn type praktijk. Maar als je in het Oostland, dan zit je in Zutphen, neem ik aan. Ja, Zutphen, tijd. Ja, dan ben je ook niet even 1, 2, 3. Want dan kan je een beetje station Zutphen. Maar dan ben je nog steeds...
In de middle of nowhere
ligt die jeugdinrichting ligt in de middle of nowhere. Dus dan moet je ook nog... Ja, dat zijn natuurlijk als je vanuit de Randstad Amsterdam. Ja. Je hebt het niet breed. Ja, dat zijn het gewoon fixe treinkosten als je dat elke week moet gaan doen.
Ja, nee, daarna werd hij overgeplaatst naar Veenhuizen. Dus dat ligt bij Assen in de buurt.
Dat is een heel eind uit de buurt.
Ja, dat is echt helemaal de middle of nowhere.
Ja, dat maakte wel dat hij zich best wel eenzaam voelde. En dan toen hij dus in Zutphen zat, zat hij op de individuele afdeling. En Veenhuizen gelukkig weer op een gewone afdeling. Maar het was moeilijk. En uiteindelijk toen die verlengingszetting eraan kwam, hij is 1 keer verlengd met een vrij korte periode. Want ze dachten, nou, het gaat nu uiteindelijk wel de goede kant op. We gaan nu, was 6 maanden gevorderd door de officier van justitie. En uiteindelijk heb ik gezegd, nou, het moet nu echt de gas erop. 4 maanden, dat werd het gelukkig ook. En toen kwam de periode, bij de laatste verlenging, als je de maximale termijn bereikt, dus bijna 6 jaar, dus na 5 jaar... werd hij, dat is gebruikelijk, wordt hij opgenomen in de Pieter Baan Kliniek voor Jeugdigen. Die zit in Sassenheim in de Forensisch Centrum Teilinger Eind.
Ja.
En dan word je 7 weken geobserveerd. En hij is toen geobserveerd om te kijken van, nou, wat moeten we in de eindfase nog gaan doen? Daar kwam echt iets compleet verrassends uit. Hij was hartstikke bang, want hij zei van ja, weet je, het beeld van Pieter Baanen sowieso ja, bij de verdachte.
Dat is een enkeltje longstay.
Ja, doodsbang dat er wat er allemaal uitkomt. Nou, hij was natuurlijk ook doodsbang. Ja, je weet natuurlijk wel dat het uiteindelijk kan je niet langer verlengd worden. Maar hij was bang dat er nog van allerlei rare dingen uit zouden komen. En wat kwam er uit? Acuut beëindigen.
Oké. Okay.
De pijnmaatregel, waarom? Want hij was gehospitaliseerd. Dus dat betekent dat hij zo gewend was aan het leven binnen. Want hij zat toen middels 5 jaar. En daarvoor had hij ook al in...
En hoe oud was hij toen?
Toen was hij dus 21.
Dus gewoon een kwart van zijn leven had hij in een...
Nou ja, in ieder geval die ruime 5 jaar in de pij. En daarvoor had hij ook al in instellingen gezeten. En zijn moeder had het al gezegd toen ik er een van de eerste keren sprak. Van ik ben bang dat hij telkens dit soort gekkigheid uithaalt.
Want omdat hij niet vrij wil komen.
Omdat hij niet vrij, hij kan het niet aan. Hij kan de echte wereld niet aan. En dat bleek ook echt... De incidenten, want daar moest hij weer van de ITA weg naar Veenhuizen. Was ook een strafoverplaatsing, omdat hij daar dus op verlof mocht. En dat kon hij ook gewoon niet aan.
Dus amok maken.
Ja, dus hij zocht het ook echt op om... deed hij niet bewust, denk ik hoor. Nee. Maar wij als buitenstaanders en uiteindelijk de observatieafdeling zeiden ook van... Het doet hem meer kwaad dan goed. Hij moet nu eigenlijk de vrijheid krijgen. En dat was natuurlijk voor hem een enorme verrassing. Voor mij ook.
Maar ook angstig dan dus wel.
Ja, hij was natuurlijk heel blij, want hij wil natuurlijk gewoon weg. Maar hij heeft in ieder geval die fase heeft hij niet verpest. Dus hij heeft gewoon uiteindelijk hebben we dus een verlengings gehad. Waar dat rapport werd besproken. En toen zei de rechtbank, ja, er zijn 2 redenen om een pij te verlengen. Dus omdat er nog steeds gevaar is voor personen, goederen voor de samenleving. En als het niet in het belang van de jeugdige, als het dus wel in het belang van de jeugdige is, voor zo'n gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige, dan zouden ook de pij verlengd moeten worden. En die moeten allebei vervuld worden. En de rechtbank zei dus, ja, dit is niet in zijn belang dat we gaan, want kijk, het rapport is hier, en dat had ik natuurlijk ook betoogd, maar de rechtbank ging erin mee. En die hebben dus toen beëindigd. En toen was de wet nog zo, dat je niet dan nog een jaar voorwaardelijk beëindigd wordt en dat je dan nog allerlei hulpverlening krijgt en de gaten wordt gehaald. Het was acuut klaar. Dus hij kwam
op straat,
zonder werk, hij had niet eens een ID, zonder geld, gewoon dagsbesteding, zonder woning.
En wat deed hij toen? Wat is hij gaan doen?
Nou ja, gaan kijken waar hij terecht kon. En ik denk dat hij, ja, wat ik in ieder geval van het contact wat ik toen nog met hem had, is dat hij overal een beetje ging logeren.
Maar je hebt dus ook daarna, want eigenlijk zou je kunnen beargumenteren, joh, je bent nu op vrije voeten, maar mijn klusje zit erop.
Ja, nou, hij moest ons nog voorkomen voor die zaak.
Voor die gijzeling.
Ja, en dat heb ik zelf niet gedaan, want toen was ik met zwangerschapsverlof. Maar dat heeft mijn collega toen gedaan. En hij is nog een keer wel met het strafrecht ook in aanraking gekomen. Dus toen belde hij weer. Dan noemde hij mijn naam bij de voorkeursmelding, bij Piket. Ja. Dus dan hebben we hem ook nog bijgestaan. Voor iets, zeg ik al, mishandeling, weet je, alsof het niks,
alsof het niks is.
Maar
relatief
het
gezien.
Is relatief, het ja. viel me mee gezien zijn
verleden.
Explosieve aard, laat ik het zo zeggen. En daarna is het een hele tijd dus stil geweest, tot ik werd gebeld dus door die vader. Ja.
En hoe ging dat dan?
Nou ja, ik weet nog precies waar ik was. Ik weet ook welke datum het was. Ik heb hem, het was 4 september 2011. Ja. En toen had ik nog kleine kinderen en kon je nog buiten de zomervakantie naar op vakantie. Ja. Dus ik was met mijn gezin op Mallorca. En ik zat in de auto. Gewoon van A naar B, naar het strandje of zo. En toen nam ik de telefoon op. Ik denk, hé, wat is dit nou? Waarom belt die vader ook? En die zei, ja, ik heb echt verschrikkelijk nieuws. Hij kan zijn naam natuurlijk niet meer. Maar hij is overleden. Hij is overleden. Ik zei, nou, hé, hoe kan dat? Ja, hij is dus neergeschoten in een parkje. En daar heeft hij nog strompelend een deur proberen te bereiken. Dan zit dus echt in een voortuin bij iemand uiteindelijk om het leven gekomen. Door een 16-jarige jongen heeft hem neergeschoten. En die is ook gelijk wel gepakt. En het lastige daarvan was dat ik daarna dus de vader bij stond. Als nabestaande in die strafprocedure tegen, want ik deed ook slachtofferzaken, tegen die jongen, dat die werd bijgestaan door een best wel bekende advocaat. En dat ik dat tenenkrommend heb moeten aanzien, want ik dacht, de jongen krijgt niet de beste verdediging die hij nodig heeft.
De dader.
Ja. Dat ik dat vond ik echt afschuwelijk om te zien.
Ook vanuit jouw expertise natuurlijk als jeugdrechtadvocaat.
Ja, zelfs omdat, hoewel ik wist, en dat stond eigenlijk als pauw over, dat hij de dader was, uit alle bewijsstukken, had ik toch met hem te doen omdat hij zelf niet de beste verdediging kreeg. En het allervervelendste of het allerraarste nog is dat die jongen daarna in een instelling is geplaatst waar ik in de commissie van toezicht zat en ik kwam hem dus tegen. Want ik wist natuurlijk hoe hij eruit zag, want ik was bij de zitting geweest. En dus ik heb ook nooit beklagzaken van die jongen gedaan.
Dat mag niet.
Maar hij heeft dat ook nooit. Gelukkig had ik nooit een briefje van hem erin zitten. Ik was altijd bang als er kwam van, oh, dan ga ik dat gesprek niet aan. Dan zorg ik dat mijn collega dat doet. En daar is natuurlijk op zich, die jongen is ook gewoon maar een jongen. Hè? Ik bedoel, het is geen monster. Maar ik vond het wel lastig dat ik af en toe met hem geconfronteerd werd. Ja.
En wat was, ik ben dan toch geïnteresseerd, toch wel, ja, of nieuwsgierig kan je zeggen. Wat was nou de achtergrond van deze schietpartij, of althans dit incident?
Er was wat gedoe binnen groepen in die wijk. En volgens mij was het idee dat, of de gedachte erachter, dat die jongen dacht dat mijn cliënt, zeg maar, bij de verkeerde groep zat.
Ja.
En hij zat er eigenlijk met vrienden op een bankje. En hij is toen met een pistool waar hij best veel hagel in zat. Dus hij heeft allemaal hagel in zijn buik gekregen. En daarom is hij ook best wel snel overleden. Want zijn hele
binnenkant was gewoon
dus gehoord. Die heeft nog al bloedend nog een deur proberen te bereiken. Maar dat was gewoon vergeefs. Dus dat is echt
afgrijzelijk einde van ook eigenlijk niet zo'n heel leuk leven.
Nee. En dat is het. Toen we het hadden over welke zaak staat je nou bij. Dat is niet per se een strafzaak aan zich. Maar gewoon de pijzaak. Omdat hij dus en acuut werd beëindigd zonder enig vangnet. En gelukkig is de wet dus veranderd. Dat is het positieve van dit verhaal.
Dat je niet meer zomaar op straat kon worden gezet.
Nee, precies. Je krijgt altijd dat jaar nazorg. Met ook nog de mogelijkheid dat nog een jaar verlengd wordt als het niet goed genoeg gaat. Maar omdat het gewoon zo verschrikkelijk was. En hij was zo alleen. Hij had niet eens geld om dus een ID te gaan laten maken. Helemaal, hij had niet eens geld toen hij buiten stond om met de trein terug te komen. Nee. Werd ook niet geregeld op een of andere manier, snapte ik ook niet heel veel van. En dus telkens klaagde hij over dat hij weinig bezoek kreeg, dat niemand hem om hem bekommerde, dat hij helemaal alleen was. En toen kwam ik bij de begrafenis, wat een hele mooie mengsel was tussen een christelijk begrafenis en een islamitische, want hij had zich intussen bekeerd. En stonden honderden mensen. En dat vond het fijn voor de nabestaanden, hè, dat er zoveel aandacht voor hem was, maar ik had het daar wel een beetje moeilijk mee. Ik
dacht, waar waren al die mensen nou? Van zijn leven,
ja, waar waren al die mensen nou? Ik bedoel, dat zijn ouders er waren en zijn neefjes en nichtjes, prima. Maar er waren ook zoveel mensen. Ja, ik vond het heel lastig. Ik heb me daar helemaal op. Ik ben ook achter in de zaal gaan zitten en ik heb het aanschouwd en ik ben nog naar zijn graf gegaan. Maar ik vond het heel moeilijk om te zien. Ik dacht,
het is om te janken eigenlijk. Hè? Nou ja. Niet om het uit te loggen, zo bedoel ik het niet. Hè? Maar het is wel zo. Het is wel echt een heel droevig verhaal.
Het is een heel droevig. Ja, en daarom is die zaak me ook bijgebleven. Dus vandaar dat dit mij te binnen springt. En dat is geen feest. Dat is geen feest. Nee. Het is geen leuk verhaal, maar dat hoort er ook bij.
Ja. Je bent plaatsvervangend rechter, hè? En je doet dan jeugdzaken.
Ja.
Heeft dit jou beïnvloed ook in de manier waarop je tegen dit soort zaken aankijkt? Bijvoorbeeld het opleggen van een pijnmaatregel?
Nou, ik vind het dus, het is een hele heftige maatregel. Ook omdat dat kwam ook bij het gesprek met Mark-Jan aan de orde, dat die verlengd kan worden met TBS. Dat was toen nog niet zo. Of omgezet kan worden in TBS met dwangverpleging. Dus sowieso is het voor jongeren denk ik het ergste wat ze kan overkomen. Maar het kan ook het beste zijn wat ze overkomen. Want ja, als je behandeling nodig hebt, is dit wel de manier om dat te doen. Maar ik vind het een hele heftige maatregel, ook als ik die zaak als rechter doe. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk een beetje achter de jongen te kijken en achter de papieren werkelijkheid. Want op papier zag het er ook bij hem heel slecht uit. Maar het was eigenlijk gewoon een hele lieve betrokken jongen. Wel met het hart op zijn tong en zijn emoties wat aan de grillige kant, om het zo maar te zeggen. Maar wel een warm iemand. En met ook zijn eigen crosses to bear, om het zo maar te zeggen. En dat zie ik ook bij heel veel jongeren. Bijna alle jongeren die bij ons langskomen hebben gewoon enorme bagage. Het is bijna geen enkel jongen die een pijnmaatregel krijgt, is compleet out of the blue. Ja, die zijn er wel, paar. Maar er zit al heel veel hulpverlening, heel veel toeters en bellen achter. En dat probeer ik echt te zien. En jammer genoeg, als rechter heb je, in tegenstelling tot advocaat, niet heel erg de tijd om op zitting dat verhaal en de persoonlijkheid van de jongeren naar boven te krijgen. Want iedereen zit daar natuurlijk in complete spanning. En het gaat over verlengingen van een jaar, twee jaar.
Ja.
Weet je, het gaat ook nog over wat. Dus die jongens.
Ja, wat lang is. Wat lang is natuurlijk lang. In een jong leven, is dat forever.
Ja, en daar maak ik me ook dus zo druk over mensen die, hè, we hebben natuurlijk vreselijke strafzaken van jongeren gehad de afgelopen jaren. dat mensen zeggen van hij heeft maar 2 jaar jeugddetentie en een pij. Ja, dat is wel 9 jaar even bij elkaar. Met dus de mogelijkheid dat dat ook nog in een TBS kan worden. Ja. Maar 9 jaar als je 15 bent, joh, je hele jeugd zit je gewoon achter de deur. Ja. Dus ik vind dat veel mensen daar veel te makkelijk over doen van wat voor consequenties zo'n.
Nou ja, en het leert denk ik ook wel dat uiteindelijk, weet je, in ieder geval het leert mij jouw verhaal, dat zeg maar de mogelijkheden van de overheid zijn ook beperkt. Weet je, uiteindelijk heb je ook gewoon je sociale omgeving nodig. Vader, moeder, neefjes, nichtjes, oom, tantes of iemand die je op straat tegenkomt. En je onder je hoede neemt om uiteindelijk die laatste stap soms te maken. Want dat is natuurlijk wat deze jongen uiteindelijk gemist heeft. Dat hij uit die pijmaatregel kwam en dat er geen...
Nou moet ik wel zeggen, hij had een hele betrokken jeugdrecasseerder waar ik ook een heel goed contact mee had. Die dus vaker deze jongens bijstaat. En die had aangeboden, ik wil hem vrijwillig nog...
Begeleiden
dat nog een jaar of zo. Ja. En, maar ja, dan moet hij wel natuurlijk naartoe gaan. Ja, hij was natuurlijk super blij dat hij buiten was. Dus hij liet het allemaal een beetje ervaren. Maar die was er wel.
Maar dan komt het dus eigenlijk weer, hè, net zoals bij jou, aan op mensen die dan bereid zijn om te zeggen, joh, dat ga ik doen. Terwijl ik er niet voor betaald krijg. Terwijl ik gewoon uit een soort bevlogenheid ga ik dat doen.
Ja, en dat is dus in ieder geval de les die we nu hebben. Gelukkig is de wet dus veranderd dat wat automatischer wordt, gelukkig. Maar ja, bij hem was ook de beëindiging natuurlijk zo abrupt, dat hij daar niet heel goed op voorbereid was. En dan is het echt struggelen als je buiten bent.
Marije Jeltes, enorm bedankt voor dit persoonlijke verhaal.
Ja, graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.